Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de luisteraars thuis en zij die op een andere manier met ons verbonden zijn. Vanmorgen is dominee Vogel onze voorganger. Vanmiddag in de gezamenlijke dienst met de GKV is dominee Zomer onze voorganger. We willen nu beginnen met het zingen van Psalm 135, de versen 1, 9 en 10. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet? We zingen gezang 117, vers 1 en vers 4. We luisteren met elkaar naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit Psalm 86. Eerst het vijfde en dan het vierde vers. Psalm 86, vers 5 en vers 4. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, u brengt ons hier vanmorgen weer bij elkaar. En we willen u heel hartelijk danken voor uw bescherming en voor uw bewaring. We kunnen niet zeggen van omdat wij onszelf zijn, daarom zijn we hier. En omdat we het zo geweldig goed doen en daarom bent u altijd voor ons. En dat is het helemaal niet. We zijn hier altijd dankzij uw genade, uw liefde, uw zorg. Dankzij u, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, Hemelse Vader. Drie enige God, u zij al de eer. We danken u voor uw bescherming in de afgelopen week. Misschien zijn we van een verre reis teruggekomen. We danken u dan daarvoor dat we weer veilig op onze plek mochten komen. Misschien hebben we heel wat andere dingen gedaan. Hebben we in Nederland wat heen en weer gereisd. Zijn er andere dingen geweest die onze aandacht vroegen. U heeft ons beschermd. U heeft ons bewaard. U bent bij ons geweest. En het simpele feit dat u er bent, en het simpele feit dat wij er zijn, maakt uit dat u er bent. Dat we mogen weten dat u niet laat varen de werken van uw handen. En geeft ons ook moed voor vandaag. Geeft ons ook moed voor morgen. Geeft ons moed om verder te gaan. En we bidden van u, wees u daarom ook vanmorgen bij ons. In ons spreken, in ons luisteren. Dat we mogen merken dat u er bent. U bent altijd dezelfde, dat weten we. U bent niet anders vandaag als morgen. Op u kan er gebouwd worden. Op u kunnen mensen aan. Wat er ook is en wat er ook niet is. U bent er. En we vragen van u, geef dat we dat ook heel helder voor ons zullen hebben. Dat we op u aan kunnen. Maar dat we ook op u aan moeten. En dat we niet die weg los moeten laten. Zegent u ons als we naar de verkondiging luisteren. Zegent u ons in het spreken, in het luisteren. Zegent u ons als we thuis meeluisteren. We bidden voor heel uw kerk, over heel deze wereld. Uw kerk in deze plaats in Dordrecht. Uw kerk in Nederland. Uw kerk in de landen waar we op vakantie waren en zullen zijn. De kerk over heel deze wereld. En we bidden voor uw kerk in Pakistan, in Noord-Korea. Uw kerk in moslimlanden. We bidden voor hen die vervolgd en verdrukt worden. Geeft u hen moed en standvastigheid om trouw te blijven aan u. We kunnen daar makkelijk om bidden. En we weten dat wij dat ook nodig zullen hebben als het ons betreft. Geeft u hen moed en kracht. We bidden voor uw kerk hier in West-Europa. En we denken aan al die landen waar we op vakantie gingen of gaan. Al die grote kerken. En vaak ook die lege kerken. Heere God, ontfermt u zich over Europa. En geeft dat die kerken er niet voor niks staan. En dat het toch torens in de tijd zullen zijn. Die aanwijzen dat het ten hemel toe moet gaan. En gaat in eeuwigheid. En geeft dat mensen daardoor geraakt worden. Door het evangelie. En zegent u zo uw kerk. Ook als ze maar met 5 mensen of met 10 mensen in een grote kathedraal samenkomen. Laat uw woord doorgang mogen hebben. En dat bidden we niet omdat onze kerken zo heel van belang zijn. Onze instituties. Maar omdat uw koninkrijk van belang is. Omdat het heil van mensen van belang is. En daarom bidden we ervoor, Heere God. Geef dat mensen de weg naar u mogen vinden. En zegent u zo uw kerk, uw keer in Nederland. We gaan met elkaar naar de Bijbel luisteren. U weet waar wij zelf mee bezig zijn. Misschien zitten we wel op heel andere plaatsen. In onze gedachten. Denken we aan de afgelopen week. Aan de komende week. Denken we aan mooie dingen. Denken we aan pijnlijke dingen. Denken we aan verkeerde dingen. U weet het waar we mee bezig zijn. En we bidden van u. Wilt u dwars daar doorheen. Met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Heere, spreek tot ons. Zoals we hier zitten. En hoort u ons uit genade. Om Christus wil. Amen. gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen verder in de brief aan de Efeziërs. We lezen Efeziërs 4, vers 17 tot hoofdstuk 5, vers 2. Efeziërs 4, vers 17 tot hoofdstuk 5, vers 2. We hebben eerder het gehad over het gebed van Paulus uit hoofdstuk 13, vers 14 en 15. Deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. We hebben het gehad over opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Paulus boogde zijn knieën, dus hij bad intens voor die gemeente. Maar hij vraagt ook dingen heel intens en hij riep ons op, zo hebben we dat vorige week gehoord, om een wandel te hebben die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. We lezen nu verder en Paulus gaat daarin verder. Dit zeg ik dan een getuige van. Ik bezweer u, zegt hij eigenlijk. Dit zeg ik dan een getuige van. Dus het gaat ergens over. Vers 17. Dit zeg ik dan een getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is het gedeelte dat we lazen, maar we lezen dit gedeelte vanuit vers 17. Dit zeg ik dan en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Voor de preek gaan we nog een lied zingen met onze kinderen die daarna naar de crèche mogen. Er staat zondagsschool, maar er is geen zondagsschool. Die naar de crèche mogen daarna. En dat is het lied Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven.
Thank you.
Straks na de preek zingen we Psalm 145 in de oude berijming, vers 1 en vers 3. Gezellig daar. Voor sommige taken kun je als predikant niet gevraagd worden. Maar soms denk ik, dat heeft ook zijn voordelen, laat ik het zo zeggen. Nou, nu ik daarover gaat, ik had in mijn eerste gemeente had ik goede contacten met een leraar van het VMBO. En die gaf godsdienst. Nou, moet je voorstellen, een VMBO-school, het ging er nogal ruig aan toe. En dan proberen godsdienst te geven. Ik zeg, nou, jij hebt een grotere roeping als ik. En dat heb ik altijd wel gevonden. Van, dat is toch een hele zware klus geweest voor me. Ik heb dat altijd mooi gedaan. Goed, straks na de preek zingen we dus Psalm 145. Maar misschien zeg je wel van, als ik dit gedeelte zo lees, waarom heb je dan niet een andere tekst gepakt? Ik kan me zomaar voorstellen dat je zegt van, als je nou een tekst neemt als, bijvoorbeeld dat wat er staat over de Heilige Geest. Er zijn prachtige dingen over te zeggen, hè? En vers 30 is dat, bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, over de verzegeling met de Heilige Geest is natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Dat is eigenlijk een hele mooie tekst. Of wat er staat in vers 20. U hebt Christus zo niet leren kennen. Of zoals het in de vertaling van 1951 stond. Hè, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Niet helemaal juist vertaald was dat. Maar het was wel mooi. Gij geheel anders. Heel duidelijk. Maar er is een heel verhaal over wat je wel mag doen, of eigenlijk liever nog, wat je niet moet doen. Wat je moet loslaten en waar je niet meer aan moet houden en wat je verre van je af moet schuiven. En waren er niet nog meer teksten, hè? Uit Efeziërs bijvoorbeeld, hè? Efeziërs 2, waarom niet over die tekst? Uit genade zijt gij behouden, door het geloof. Dat is toch een veel mooiere tekst. Wat heb je aan zo'n heel verhaal over, leg daarom de leugen af, spreek waarheid, word boos maar zondig niet. En als je gestolen hebt, dan moet je dat maar niet meer doen en je moet niet bitter zijn enzovoorts. Nou, eigenlijk denken we toch, dat weten we toch wel zo'n beetje. Ik denk niet dat ik, als ik zou vragen van, wie denkt er dat je mag stelen? Dat er opeens 100 vingers omhoog gingen. Nee, dat weten we wel. En dat je op je woorden moet passen, dat weten we wel. En dat je dit niet moet doen, dat weten we wel. En dat je dat niet moet doen, dat weten we wel. En trouwens, zo heel beroerd doen we het toch ook niet? Dat is toch zo? Dan weten we ook niet of die Efeziërs het trouwens zo heel beroerd deden. Denken soms wel van mensen van vroeger, die waren beroerder dan mensen van tegenwoordig. Want wij doen het allemaal keurig. Behalve als je natuurlijk de krant leest en weet wat er allemaal in Nederland en in de wereld gebeurt vandaag de dag. Dan denk je van, nou, dat valt ook wel tegen. Maar gaat dat nou zo beroerd? En moet het daar dan een hele preek over gaan? En een heel gedeelte over gelezen? Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen. En helpt dat ook? Helpt dat ook om daar zo over te preken? Te spreken en te preken. Zeg van, dat mag je niet meer doen, dat mag je niet meer doen, dat mag je niet meer doen en dat mag je niet meer doen. En dat je denkt, oh ja, dat mag ik niet meer doen. Maar brengt dit je dichter bij Christus? Want je kunt natuurlijk zeggen van, ja, we doen het allemaal netjes niet meer. En we doen het allemaal heel goed. Maar brengt dit je ook bij Christus? En dan heb je er toch veel meer aan dat je een mooie tekst neemt. Hè? Uit genade zijt gij behouden. Of u hebt Christus zo niet leren kennen. Of je bent verzegeld tegen de dag van de verlossing door de Heilige Geest. Nou, als je daar dan mooie dingen over zegt. Nou, en je zingt na de preek Psalm 108. Zing een andere psalm. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Dan zeg je van, yes, daar ga ik ervoor. Waarom? Omdat het gaat over onze goede God die in Christus ons genadig is. En dan wil ik ervoor gaan. En de rest komt wel vanzelf. Nou ja, de rest komt vanzelf. Is het ook niet vaak gehad? Misschien zongen we dat dan wel in de dienst na de preek. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Uw lof en dienst. En je komt buiten en Gods lof. Of die verdwijnt in de rook die uitademt. Dat kan natuurlijk. Of Gods lof die verdwijnt in het gepraten over de vakantie of wat dan ook. En tot uw dienst. Nou ja, ik heb het wel weer gehad voor vandaag. Hè? Zoiets. Dus om te zeggen van dat gaat allemaal vanzelf. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik weet er wel zeker van niet. Ik weet wel zeker dat dat niet vanzelf gaat. Dat je zegt van als je nou maar preekt over de liefde van Christus. Dat het dan allemaal vanzelf gaat. Dat is namelijk nog nooit vanzelf gegaan. Nog nooit vanzelf gegaan. In alle eeuwen niet. Ik moet niet denken dat wij het opeens het ware licht gezien hebben in onze tijd. En dat wij weten van, nee, als je daar maar over preekt, dan komt alles vanzelf oké. Het is niet zo. Nooit zo geweest. En vroeger moesten mensen strijden tegen de duivel, de wereld en hun eigen hart. Moeten we vandaag de dag ook nog doen. Maar niet zeggen dat is iets van vroeger. Nee, vandaag ook nog. Tegen die duivel, inderdaad. Straks nog over. De wereld, inderdaad. En vergeet je eigen hart niet. Het is wel de vraag of de apostel ons nu alleen maar een lesje moraal wil bijbrengen. Van dit moet je wel doen en dat moet je niet doen. En niet meer stelen en niet meer vloeken enzovoort. Als je boos wordt moet je niet te lang boos blijven. Of die dat nou precies bedoelt. Zodat je dat in je grote handboek kan bijschrijven. Hè? Het grote handboek van het christelijke leven. Van op een diefstal dat je zegt van nou dat lees ik even onder de D. Diefstal mag dat? Nee, mag niet. Nou, dan weet ik dat. Nou, zo bedoelt Paulus dat niet. Maar je moet even goed opletten. Hoe spreekt hij er nou over? En hoe spreekt hij nou ook over anderen? Maar hij heeft het over heidenen, hè? Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Zoals de heidenen wandelen, staat er eigenlijk, zo moet je dat lezen. Het gaat niet over andere heidenen, maar over de anderen, de heidenen. En dan denk je van de heidenen, wie zijn dat nou eigenlijk? Wie zijn dat nou? Is dat nou mijn buurman, buurman Piet? Is dat nou een heiden? Ja, hij doet nergens aan. Om nou een heiden te noemen. Het woord heiden heeft een hele negatieve klank gekregen in de loop van de eeuwen. Hè? Voor Paulus als hij dat schrijft, en nou, hij was Jood. Dan weet je van, hij bedoelt de volken. Hè? Iemand uit de volken. Je had het volk Gods, hè? Het eigen volk. En je had de anderen, de volken. De heidenen. Zij die niet bij het volk van God horen. Wij zouden zeggen de niet-christenen. En die negatieve lading van heidenen die er tegenwoordig in zit, als we dat zo zeggen. En met alles van, ja, zij zijn niks en zo. Hè, ze zijn heidenen en die weten niks. En die kun je nog tevreden houden met spiegeltjes en zo. Hè, bij wijze van spreken. En dat zit er niet in. Het gaat over mensen die niet in God geloven. Maar als je dan leest wat hij over hen schrijft, over die heidenen. Zeg maar, de niet-christenen. Is dat nou zo aardig wat hij daarover zegt? En klopt het eigenlijk ook wel wat hij schrijft? Is het in ieder geval herkenbaar? Wat schrijft hij erover? Hè? Ze wandelen in de zinloosheid van hun denken, vers 17. Ze zijn verduisterd in hun verstand. Ze zijn vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Maar ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar Paulus heeft zo'n gedeelte ook in Romeinen 1, een heel nog uitgebreider gedeelte. Maar herken je nou je buurman daarin? Dat is de vraag natuurlijk als het over de heidenen gaat. Ik mag niet zo leven als de heidenen. Moet ik dan denken aan mijn ongelovige buurman? En dan denk ik aan mijn buurman. En dan denk ik, hè, buurman Piet. Nou, dat is een beste man. Ja, of die zich overgeeft aan van alles, alle losbandige praktijken, dat weet ik niet van hem. Weet hij trouwens ook niet van mij. Hij denkt dat ik het niet doe. Maar hij ziet mij 's morgens in mijn nette pakje naar de kerk gaan. Hij denkt van, dat is een keurige man, maar hij weet niet wie ik ben. En hij weet niet wat ik zit in te typen. Wat ik zit te googlen en wat ik zit te bekijken. En wat voor filmpjes ik zit te bekijken, dat weet hij niet. Dus, hij kan het zijn, ik kan het ook niet. Ik kan het ook zijn. Maar of die nou echt zo is, ik mag hem eigenlijk wel, die buurman van mij, buurman Piet. Hele nette man. Hé, hij doet alles voor je. Je hoeft maar wat te zeggen of hij staat klaar voor je. Nou, je kent het verhaal wel. Hé, van die superbuurman, die je niet altijd hebt, maar soms wel. Maar over dat soort mensen gaat het. En ik denk dat die mensen in Efeziërs ook al zoiets hadden van, nou, Paulus, mijn buurman, ja, die heette dan geen Piet, maar Quintus of zoiets dergelijks, of Marcus Aurelius. Dat is een hele beste vent. Hele beste vent. Ik herken me daar, ik herken mijn buurman Piet er niet in. In dat beeld. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar het gaat er maar om wat de apostel Paulus hier nou mee wil. Wat hij nou niet wil, is dat hij aan u en jou laat zien van, kijk eens naar je buurman, hoe slecht hij is. Wat een slechte buurman heb je. En wij zijn beter. Daar gaat het echt niet om. Dan zou Paulus, wat hij geweest was, een fariseer, nu flink aan het kweken zijn. Hij zegt van, nou, dat soort mensen hebben we meer nodig. Mensen die, net zo, ja, de fariseeërs waren niet allemaal zo, maar ze hebben zo in de loop van de tijd dat beeld gekregen. En we herkennen dat vooral uit die gelijkenis van die tollenaar en die fariseer. Dat die tollenaar, of dat die fariseer daar staat te bidden, zijn handen omhoog. Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als Hemesida. Dat gevoel. Nou, dat wil Paulus niet bijbrengen. Dat gevoel heeft hij wel gehad. Maar dat is het niet. Hij beschrijft het beeld van hoe een mens zonder God nu uiteindelijk is. Hoe is een mens nou zonder God er nu aan toe? Als je nou zonder God leeft, hoe leef je dan in de kern? Waar gaat het om in het leven? En waar draait het op uit? Nee, ik moet niet zeggen dat Paulus bedoelt, kijk eens hoe erg je buurman is. En wij zijn gelukkig beter. Maar het is juist een boodschap voor die gemeenteleden van Efeze en van Dordrecht zelf. Wat is nou leven zonder God? Nou, als je leeft zonder God, dan ben je eigenlijk, zo staat het er, dan leef je in de zinloosheid van je denken. Als je leeft zonder God, dan ben je verduisterd in je verstand. Ben je vervreemd van het leven dat uit God is. En dan zie je dat het hele verhaal gebeuren. In Romeinen 1 beschrijft Paulus dat nog veel uitgebreider. En dan zie je uiteindelijk waar het zonder God terechtkomt. Als God er niet is met zijn bescherming en bewaring. Als God er niet is, als God er niet is met zijn verlossing en zijn genade. Een leven zonder God is uiteindelijk ten diepste zo. En daarom wil Paulus daar iets over zeggen. Niet over de buurman, nogmaals. Het gaat niet over, kijk eens hoe slecht zij zijn. Hij wil iets tegen u zeggen. Tegen jou zeggen, tegen mij zeggen. En daarom zegt hij, dit zeg ik dan en getuig ervan. Nou, eigenlijk zegt hij van dit, daar komt het op neer, dit bezweer ik u. Dit bezweer ik u. Dat je niet zou leven, dat u niet, jij niet, ik niet zou leven zoals de heidenen. Omdat dat de weg van de dood is. Hij bezweert, het is een hele heftige term. Hij zegt niet, nou, ik praat er even wat van. En hij zegt niet, maar neem het dus ter overweging. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer. Ik leg een getuigenis af. En dat hij zo heftig is, dat is hij eigenlijk de hele brief al. Hè. Denk eens aan dat hij op zijn knieën neerlag. Hè. Om deze reden buig ik mijn knieën, Efeze 3. Dat deed hij anders niet zo snel. Maar op zijn knieën buigen en God smeken of Christus in ons hart zou komen wonen. Het is niet zo dat hij vraagt, oh, het zou wel mooi zijn als Christus. Nee, hij gaat ervoor op zijn knieën. Hij bezweert dat eigenlijk bij God. Heere, God doet dat alstublieft. En het staat er ook zo dat je zegt, dat is een continu gebed. Daar is hij steeds mee bezig. En vorige week hebben we dan gehoord dat hij daarvoor bad. He, indringend bad, vermaande ons en met hem neus opdrukte. Dat we die weg moeten gaan, dat we moeten wandelen. Waardig der roeping waarmee we geroepen zijn, hoofdstuk 4 vers 1. Ook niet zomaar overwegend is, maar hij dringt ze erop. Drukt ze er met de neus op en nu ook weer. Hij bezweert het. Dit zeg ik dan getuige ervan in de Heer. Niet die kant op. Niet de kant van de dood op. Want zo is Christus toch niet. Zo hebt u hem toch niet leren kennen, staat er in vers 20. Zo hebt u hem toch niet leren kennen, of zoals het in die oude vertaling stond, of de nieuwe vertaling van 1951. Gij geheel anders toch. Gij hebt Christus leren kennen. Zo hebt u Christus toch niet leren kennen. Als je Christus hebt leren kennen, dan weet je toch dat je iets uit moet doen, daar heeft hij het over, hè? En aan moet doen, dat je de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerden. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is toch een andere weg. Als je Christus hebt leren kennen, dan wil je toch niet, en dat legt hij dan toch maar bij ons neer, die kant op, maar dan betekent het toch dat je wat uit gaat doen en wat je wat aan gaat doen, dat je een ander leven gaat krijgen. En dat dat niet automatisch in je zit, dat is ook zo. En dat je niet zegt van, nu heb ik opeens nieuwe kleren aan en dan doe ik het allemaal anders, dat is ook zo. Dat is een proces, dat is ook zo allemaal. Dat weet je toch? Je moet vernieuwd worden. Nou ja, en daarom bezweert Paulus dat ook. Zo heb je Christus toch niet leren kennen. En daar laat je toch niet meer meevoeren. Wandelen zoals de anderen, de heidenen. Die je zelf ook was. Weg van Christus. In de zinloosheid, in de duisternis. Dat doe je toch niet. En dan zie je dat Paulus hier niet zomaar een appel doet op het moreel gevoel van mensen, van nou ja, een beetje netjes leven, dat is aardig voor de mensen. Maar dat hij er uiteindelijk twee wegen van maakt. Je wandelt op de weg van Christus, of je wandelt op de weg van de dood. En als je op de weg van Christus bent, die omhoog haalt, die omhoog voert... dan laat je je toch niet meevoeren naar beneden. Op een andere weg. Doet dat toch niet. En hij bezweert dat. Hè? En het is dus niet zomaar een appel op netjes leven, maar op twee wegen. En dan moet je niet denken van, oké, ik zit op die weg, ik zit op de goede weg, dus het gaat automatisch goed. Het gaat niet automatisch goed. En als Paulus het bezweert, dan doet hij dat nadrukkelijk. Denk er goed over na. Doe dat toch niet. Zo heb ik Christus toch niet leren kennen. Oké. Dat begrijpen we dus. Het gaat dus niet over buurman Piet. Het gaat dus niet over, daar heeft Paulus het niet over. Het gaat er dus ook niet om hem af te branden. Zeg van, wat een slechte man is dat. Oh, zoals we in een van mijn vorige woonplaatsen wel eens hoorden. Dat mensen over straat liepen. Oh, ze worden slechte mensen, die gaan naar de hel. Zoiets. Nou, dat is niet wat Paulus zegt hier, hoor. Maar wat hij nou doet is iets heel bijzonders. Want je kunt er lang en breed over praten. Hè? Dat je zegt van ja, je moet de weg van Christus gaan en niet de weg van de duisternis. En dan zeg je amen en dan denk je van ja, oké, dat is waar. Maar wat is dat nou concreet? Nou, het zullen wel heel ingewikkelde dingen zijn. Het zullen wel heel zware dingen zijn als het gaat over vervreemd zijn van het leven dat uit God is. Overgegeven aan losbandigheid. Dat zullen wel heel verschrikkelijke dingen zijn. Maar wat Paulus doet, is heel bijzonders. Hij heeft eerst een briefje van 500 euro in zijn handen gehad. Maar ja, daar kun je nergens mee betalen natuurlijk, hè. Ja, ze zegt van, er staat al vaak een stickertje op het raam van, nou, hier hebben wij niet van terug. 500, 200 is al lastig, 100 is al lastig, hè. Maar 500, als je dat nog hebt. Maar wat doet Paulus nou? Hier hebben wij niet van terug, dat weet hij. En wat hij nou doet, hij legt daar allemaal muntjes voor in de plaats, 500 muntjes. Van 1 euro stuk of vraag 2 euro stuk. En dan wordt dat plotseling, dat hele grote en zwart-witte, dat hele fundamentele, dat hele grote geld, omgezet in kleine munten. En welke muntjes zijn dat dan? Nou, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Betrouwbaar zijn. Niet meer liegen. Eigenlijk wel heel mooi. Maar liegen is niet mooi, maar dat hij dat zo doet, hè. Die 500 euro, dat wordt in muntgeld uitbetaald. Dus je moet ook niet meer liegen tegen elkaar. En je moet dus betrouwbaar zijn tegen elkaar. Je moet weten wat je aan elkaar hebt. En mensen moeten op je kunnen bouwen. We zijn leden van elkaar, ledematen van elkaar. Je moet het kunnen geven. Zo klein is het. Dat heb je toch van de Heer Jezus geleerd? Zo heb je hem toch leren kennen. En zie je, daar heeft het alles mee te maken. Hè? Het gaat niet over de grote dingen des levens. En de grote vraagstukken, daar gaat het ook over. Maar het wordt omgezet in klein muntgeld. Als je boos bent, word boos, maar zondig niet. Word stoornig, maar zondig niet, staat er in Psalm 4. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Met andere woorden, beperk het en beheers jezelf. Je moet het ook weer goed maken. Ook klein geld, hoewel klein geld. Volgens mij is dat nog een briefje van 200. Word boos en zondig niet. Boos bent. Hoe lang kun je boos zijn? Mensen kunnen soms jaren boos zijn. En soms hoor je dat wel eens in verhalen of in films. Zie je dat wel eens van dat. Omdat de overgrootvader van mijn achterneef met elkaar ruzie hebben gehad. Enzovoort. Hè. Nou ja. Maar we weten dat het ook kan. Dat het zo groot kan zijn. Dat kleine spul. Maar dat is de weg. Welke weg is dat nou? Dus lees wat Paulus erover zegt. Hij schrijft daarbij en geeft de duivel geen plaats. Wat in een andere vertaling gaat er, geeft de duivel geen voet. Of geen kans. Nou, de voet vind ik het mooiste. Omdat dat het mooiste beeld geeft. Geeft de duivel geen voet. En zoals je vroeger wel eens had, als mensen aan de deur kwamen, je overgetuigen of zo, en die dan met je wilde praten. En zegt, nou nee, ik ben al bekeerd of zoiets dergelijks, zei je dan. En dan deed je voet tussen de deur. Deden zij de voet tussen de deur. Ze wilden verder praten. En als je uitkijkt, zijn ze zo binnen. En dat is het beeld ervan. Hè. Geef de duivel geen kans, geen voet, geen plaats. Geef hem niet de ruimte. Want dat kleine kiertje wat hij maakt, wordt een wagenwijd open deur. En dat is nou het verhaal van wat we dan wel eens noemen die kleine zondetjes. Waarvan je zegt, moet kunnen. Moet niet te moeilijk over doen. Ah, een keer, of niet zo erg. Ja, ik ben niet volmaakt, kom op. En je mag het ook wel eens. En zeker als het gaat over het woordgebruik, hè, over je betrouwbaarheid. Ook over je boosheid. Hè? Hoeveel ruimte geef je de duivel? En daarom zegt Paulus het. En dan maakt hij dat hele grote van de duivel, van de tegenstander van God, heel klein in die kleine, wat wij dan kleine zondes noemen. En toegangspoorten, toegangskieren, toegangspoorten voor de duivel. Een zonde komt nooit alleen. En zo is het. En we weten het. Als je daar ruimte voor geeft, als je dus slordig gaat worden, als je dus zomaar wat gaat leven, dan is het niet zomaar wat binnenkomt, maar dan wordt het allemaal groter en groter. En je raakt verstrikt. Een zonde komt nooit alleen. Als we in zonde vallen, zegt het doopformulier, dat kan gebeuren. Maar je moet niet in de zonde blijven liggen. En dat is best moeilijk, hè? Want eerlijk gezegd kan ik heel veel zonde overwinnen waar andere mensen last van hebben. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ik denk van, nou, dat doe je toch zo en dat doe je toch zo en dan ben je er vanaf. Dat is makkelijk als je zonde bij andere mensen kunt aanwijzen waar je zelf geen last van hebt. Die kun je makkelijk overwinnen. Maar het gaat over je eigen dingen, hè? Waar je zelf veel plezier aan beleeft. Of wat voor jezelf heel belangrijk is. Of waarvan je zegt van, dat kan ik niet loslaten. Wat voor een ander heel makkelijk is om los te laten, maar wat je voor jezelf heel moeilijk vindt om los te laten. En zeker als het gaat over boosheid. Ik ben zo terecht boos, hè? En ik heb zoveel recht daarop. Want dit en want dat. Oh, misschien heb je alle gelijk van de wereld. Maar geeft de duivel geen voet. Ja, maar tegen hem, haar zeg ik, ben ik niet meer eerlijk wat zij en zo. En hij, prima. Geeft de duivel geen voet. Daar heeft het ander ook mee te maken. Want hij zegt, laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Vers 29, wel iets goeds. Trouwens, moet ik er nog bij zeggen, het staat er eerst, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Dat is, hoort er natuurlijk bij. Ik weet niet of er nou veel mensen hier stelen, maar daar gaat het niet om, maar het gaat erom. Blijkbaar gebeurde dat in Efeze wel, was het veel gewoner. Het gaat over het gewone leven, hè? Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Nou, misschien ook wie gestolen heeft van de belasting, moet niet meer zijn belasting ontduiken. Of zoiets dergelijks. Misschien moet je dat er ook maar bij zeggen. Maar dan komt het ook weer heel klein, laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Vuile taal. Ja, toen ik dat vroeger las, en Paulus heeft het er nog wel eens vaker over. En dan denk je van, nou mag je dan alleen maar nuttige dingen zeggen? Mag je dan nooit meer een grapje maken? Of een grap maken? Nou, dat zou Paulus niet bedoelen. Maar je moet eens voor de aardigheid eens kijken. Als je wel eens een krantartikel leest op het internet en daar kan op gereageerd worden wat voor vuilspuiterij daar staat. Daar word je echt ziek van. En je wil ook niet weten wat mensen onderling zeggen. Als ze ergens in een café zitten of thuis zijn en na 5 biertjes met elkaar beginnen te praten. En dan denk je van, dat heeft er allemaal mee te maken. Het gaat er niet om dat je geen grapje mag maken. Het gaat er ook niet om dat je alleen maar als je die tegenkomt zegt, oh ja, die heeft weer iets zinnigs te zeggen. Daar kun je nooit eens normaal mee praten. Daar gaat het ook niet om. Het gaat ook niet over dat je niet een stoere jongen mag zijn. Maar het gaat erom van, hoe is mijn spreken? En dan kun je op een hele brute manier hier je schulden gaan maken. Het kan ook op een hele keurige manier je daar schulden gaan maken. Maar wat zeg je nou eigenlijk? En weet je, waar Paulus dat mee in verband brengt, niet zegt van dat is niet netjes en zo, maar dat brengt in verband met de Heilige Geest. Bedroef de Heilige Geest niet. Bedroeven is dat eigenlijk een woord als krenken. Dat we wel kennen uit het lied, God zal zijn waarheid nimmer krenken, hè? Nooit geweld aan doen. Nou, je kunt de Heilige Geest bedroeven of krenken. Door hem te beledigen, bewust tegenwerken. Je kunt hem geweld aan doen. En hoe doe je dat nou? Nee, dat is geen advies daarvoor. Maar wat denken we vaak? Hoe kan ik nou de Heilige Geest bedroeven? Wat moet ik dan doen? Nou, door de zonde van de Heilige Geest te doen. Wat dat dan ook precies is. Of christenen vervolgen zoals Paulus deed, of zoals dat tegenwoordig nog wel gebeurt. Of ik moet heel ernstig gaan vloeken en weet ik veel wat. Ik moet me er helemaal van afmaken. Maar weer maakt Paulus dat briefje van 500 klein. Hij zegt, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Gods geest bedroeven kan in het groot, hoor. Dat is zo, dat kan natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar het zit juist vaak in het kleine. En ik denk dat het vaak de kleine dingen zijn die het doen. En dat het daar juist link wordt. Denk eens aan Petrus. Als hij voor Caiaphas staat. Nee, hij staat niet voor Caiaphas. Jezus staat voor Caiaphas. Maar stel je nou eens voor. Dat Jezus gezegd had tegen Caiaphas. Ik heb hier een discipel bij me. Die wil van mij getuigen. Een hele goede discipel. Stel je nou voor. Dat Petrus die daar zat. Dat gehoord had. Jezus zegt, ik ben een goede discipel. En dat Caiaphas gezegd had, waar zit hij? Nou, dat niemand had hoeven zeggen waar hij zat, want dat Paulus of dat Petrus was opgesprongen. Hier ben ik! En hij was naast Jezus gaan staan. En hij had getuigd van Jezus. Ja, hij is de weg, de waarheid en het leven. Tot wie zouden we anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Dat heb ik toen gezegd, dat zeg ik ook tegen u, Caiaphas. Dat is Jezus. Nou, ik denk niet dat Petrus Jezus daar had uitgevloekt. Maar hij doet het wel als dat meisje komt. Hé, hoorde jij ook niet bij Jezus? Zo gaat het, het zijn de kleine dingen. En ik denk, dat moet je in de gaten houden. Die kleine muntjes. Het zijn de kleine dingen waarmee je de geest die je van binnenuit, die je van binnenuit wil vernieuwen, die je wil laten leven, tegenwerkt. Maar als Paulus zegt, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing, bedoelt hij dat niet als een soort morele dwang, maar hij zegt er eigenlijk mee van, moet je voorstellen, God geeft je zoveel en hij bewaart je zelfs voor de dag van de verlossing. En zijn geest, die zorgt daarvoor. En wil je dan die weg opgeven? Nou, de Heilige Geest bedroeven, dat is hetzelfde als de duivel een voet geven. En dat is zo stiekem aan niet echt meer leven met Christus. Maar zo heb je hem toch niet leren kennen. Je hebt hem toch ook niet leren kennen als iemand die overal maar tussendoor ging. En die het allemaal niet zo net nam. En die alleen maar eigenlijk ter meerdere ere van zijn eigen glorie de dingen deed. Je hebt hem toch leren kennen als degene die heel nabij is, die je juist omhoog tilt. Je kent toch zijn vriendelijk aangezicht. Zoals ook Christus u vergeven heeft, staat er, vergeef ook elkaar. En die barmhartigheid van hem, dat is het leven. En daar moet je niet van wijken. En Paulus zegt, en bezweert ons, doe dat nou niet. Dat is blijkbaar nodig, was blijkbaar nodig in zijn tijd, in Efeze. In heel die tijd, in heel die omgeving. Was ook nodig in 1543, ik noem maar een datum. En in 1852, in 1917, in 2015. Zelfde dingen. En dat heeft te maken met het kennen van de Heer Jezus. Dat heeft te maken met het onderkennen van de duivel. En dat heeft te maken met het ontkennen van de Heilige Geest die iets doet in je leven. En daarom, eigenlijk komt het toch neer op iets mooiers. Hè? Niet alleen bezweren dat je iets niet mag doen. Maar wat hij van ons vraagt en welke weg hij ons wijst. Met alle klem. Alle duidelijkheid. Want er staat in vers 2 van hoofdstuk 5. Wandel in de liefde. En als je in de liefde wandelt, dan is dat het gebouw van God. Wandelen, rondwandeling in de liefde. Dat is het verhaal. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Zo hebben we hem leren kennen. Bezweer u. Ga in dat spoor verder. Amen. We zullen samen de Heere God danken. We danken voor onze broeder Arie Bijl en Helene die overgrootvader en moeder mochten worden, maar ook voor de goede uitslag. Maar we willen de Heere God ook danken voor het feit dat onze zuster Boshoven weer in de kerk mag zijn. En ze had zelf de wens om nog een lied met elkaar te zingen. Nou, en dat kan. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, Psalm 56. Vers 6, en zo beleefde ze dat ook. En ik stel voor, ja, niet iedereen heeft een psalmboekje in de oude berijming bij zich. Maar een aantal zullen het kennen. Ik stel voor dat we het toch gaan zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is maltoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Dat is op Psalm 56, vers 6. En die willen we ook als dank aan God. Ook namens onze zuster Boshoven. Maar ik denk dat veel mensen dat een prachtige psalm vinden. En dat ook zo beleven. Met elkaar zingen. Psalm 56, vers 6. Zullen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We danken u voor het evangelie. Voor de weg die u niet alleen maar wijst. Maar die u gegaan bent. En waar u ons op bewaren wil. Waar u ons toe roept in de eerste plaats. Om daarachter aan te gaan. En waar u op ons bewaren wil. En waarop u ons van alle kanten omringt. Ook van voren en van achteren. En van links en op rechts. En uw rechterhand op ons legt. En u wilt niet dat we een andere kant op gaan. De weg van de dood. En we weten hoe we daaraan vastzitten. Aan die andere weg. En daarom bidden we ook vanmiddag maar weer, vanmorgen maar weer. Wees u zo bij ons. Beschermt en bewaart u ons. En geef dat de verbondenheid aan u, de drie-ene God, zo sterk mag zijn. Dat we die weg ook echt willen gaan. En dat we zullen opstaan. En niet in onze zonde blijven liggen. Dat we zullen opstaan om achter u aan te gaan. En dat we ons niet neerleggen in onze eigen dingetjes. Onze eigen tevredenheid. U kent onze luiheid. U kent onze gemakzucht. Onze traagheid. U weet het allemaal. Heere God, en we zien het voor ons. De weg van Christus. De weg van u. Heere, aanvaardt u onze dank. Dat u ons weer bij de hand neemt. En zegt welke kant het op moet gaan. Dat het ten hemel toe moet gaan. Heere, we danken u voor het woord dat we mochten horen. We danken u voor uw bewarende hand. En voor uw goede zorg in het leven van de familie Bijl. We danken u voor de kleinzoon, voor Tobias. We danken u voor de goede uitslag, ook al zal er nog een heel traject volgen van bestralingen. En nog van een nieuwe kuur wellicht voor de rug. Heere God, tot hiertoe heeft u ons geholpen. Gaat u ook met hen verder. En aanvaardt u onze dank. We willen u ook danken samen met onze zuster Boshoven dat u goed geweest bent voor haar. Dat u haar beveiligd hebt. Heere, wees u ook haar in de toekomst nabij. Geeft u haar moed en kracht. We weten niet wat uw weg is en hoe lang we hier hebben. We We weten dat we, als we op u vertrouwen, dat u ons nooit loslaat. En dat u ons bij ons bent. Zelfs bij het naderen en zelfs in het uur van onze dood. En zelfs door de dood heen. Weest u dan ook in de toekomst een God van nabij. We vragen van u. Gaat u zo met ons mee naar huis. Bewaart u ons op al onze wegen. Brengt u ons vanmiddag samen. Wilt u ons horen. Om Jezus Christus wil. Uw lieve Zoon. Onze Heere. Amen. We zingen ons slotlied en dat is lied 343. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Ga onder de zegen van die naam dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van hem. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.